Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart. De eerste in 2025 vanuit de studio van het Allard Pierson. We gaan het hebben over een documentaire en over een tentoonstelling. De documentaire is genaamd Nesjomme en die gaat over het Joodse leven in Amsterdam tussen beide wereldoorlogen van de vorige eeuw. Deze film die in première is gegaan op de ITVA, documentaire festival, in november 2024, draait momenteel in diverse bioscopen. De gast is Sandra Berends, die deze film heeft gemaakt. Met Rick Herder praten we dan over de tentoonstelling Martial Arts, die momenteel te zien is in het Wereldmuseum Amsterdam. Voorheen het Tropenmuseum, ik zeg er maar even bij. Welkom allebei in de studio. Allereerst Sandra. Ik moet je eerst een compliment maken over jouw prachtige film, Nesjomme. Ik heb hem gezien en was erg onder de indruk. Voor we het hierover gaan hebben, kan je misschien zelf even introduceren bij de luisteraars.
De film of mezelf?
Jezelf.
Oh, ik ben Sandra Berends en ik heb deze film gemaakt. Dit is mijn tweede film. Mijn eerste film was in 2019, ze noemen me Babu. En daarvoor heb ik bijna 35 jaar bij de Omroep gewerkt. Als productie, regieassistent, producer en script editor.
Oké, dus heel veel verschillende dingen gedaan daarin. Heel veel ervaring ook opgedaan.
Ja, ik heb er ontzettend veel van geleerd om ondersteunend te zijn in het maken van films van anderen.
Ja.
En dat is altijd superleuk.
En nu maak je je eigen.
Ja.
Leuk. Nesjomme, waar gaat die over?
Nesjomme betekent ziel, de Joodse ziel. En het gaat over het dagelijks leven van de Joodse gemeenschap voor de Tweede Wereldoorlog. Zoals je net zei, tussen de twee oorlogen in. Maar toen de Eerste Oorlog begon, dacht iedereen dat het daarna klaar was. Dus die heette ook pas na de Tweede Wereldoorlog de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
Daarvoor was het de Grote Oorlog. En gaat eigenlijk over de gewone mensen die ook helemaal niet het idee hadden, wat wij nu allemaal wel weten, dat de Holocaust er op een dag aan zou komen.
Ja.
En omdat er in de herinnering daaraan vaak, omdat het zo groot is, alle aandacht gaat naar de dood en naar het feit dat ze slachtoffers waren, wilde ik proberen om een soort filmisch monument te maken voor deze groep mensen die in Amsterdam een hele belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de stad.
Ja, want voor de Tweede Wereldoorlog was ongeveer 10% van de bevolking Joods in Amsterdam.
Ja, 1 op de 10 Amsterdammers waren Joods.
En die hadden een rijk leven. En dat heb jij in beeld gebracht. Hoe heb je dat gedaan?
Ik wilde het graag doen met archiefmateriaal. En ik had al ervaring met, ze noemen me Babu, dat er best wel veel te vinden is. En ik heb met een paar grote archieven in Nederland, zoals AI Beeld en Geluid en het Stadsarchief in Amsterdam, ook met het Joods Museum en particuliere archieven en met Amerikaanse archieven, geprobeerd om zo dicht mogelijk bij het leven van de mensen in die tijd. En dat je daarmee ook, het mooie van archiefmateriaal is dat je een heleboel dingen ziet die ik niet hoef te vertellen, maar die wel heel erg aangeven hoe die tijd was. Dus bijvoorbeeld dat er heel veel mensen sowieso, dat zich het grote leven heel veel mensen op straat afspeelde. Dat er bijvoorbeeld in Artis heel anders over dieren werd nagedacht. Mensen die gewoon op olifanten rond waren, die met tijgertjes mochten knuffelen. Dus allerlei dingen die je eigenlijk meekrijgt doordat je gewoon naar ze kan kijken. En het maakt het ook wel schrijnend dat wij met de kennis van nu weten dat een groot deel van de mensen die we daar zien dat die er niet meer zijn.
Ja, dat vond ik sowieso een beetje een zwaar gedeelte, omdat dat altijd in je achterhoofd zit. Hè? Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Je wilde gewoon het leven laten zien. Maar het gebeurt toch.
Ja, ik heb me inderdaad gewoon heel erg gefocust op het leven. Maar ik kom zeg maar een beetje uit de fictie. En het is een beetje alsof je naar een film van Hitchcock kijkt en wij een gezellig gesprek hebben, maar dat de toeschouwer weet, er ligt een bom onder deze tafel.
Ja.
Dus dat, ik heb geprobeerd daarvan weg te blijven, maar natuurlijk weten mensen dat. Maar ik heb eigenlijk vooral geprobeerd dat mensen zich realiseren wat een bijzondere tijd het was en wat een bijzondere gemeenschap het was. En ja, dat het niet alleen maar slachtoffers waren, maar gewoon mensen met wensen en hoop en verliefd worden en gaan trouwen en moeite hebben met ideeën van misschien je vader daarover. En ja, totdat het zeg maar het noodlot toeslaat.
Ja, en je hebt al dat archiefmateriaal gebruikt, maar je maakt er wel een verhaal van.
Ja, ik heb namelijk niet alleen archiefmateriaal, maar ik heb me na een paar jaar bezig gehouden ook met research naar alle verhalen. Ik ben getrouwd met een Joodse man, dus ik heb een grote Joodse schoonfamilie. Daar heb ik verhalen gevraagd. Er zijn gelukkig heel veel mensen die al eerder historici die verhalen hebben opgetekend van Joodse survivors. En het Shoah-archief door Spielberg gestart, daar zijn honderden interviews. Die heb ik allemaal geluisterd en gelezen en gevraagd. En wat me daar ook aan opviel was dat het, omdat die Holocaust zo groot is, dat bij ieder interview dat het eigenlijk steeds weer terugging naar de oorlog. Dus dat er steeds uit ieder interview wat er was of wat ik had, kwamen steeds kleine flintertjes van het dagelijks leven. En Rivka Lodijsen, die de actrice is in dit verhaal, zij is Roesja, de hoofdpersoon uit het verhaal. Zij zei ook, ja, ik ben zo blij dat je deze film wil gaan maken, omdat zeg maar in het contact met mijn vader, als ik iets probeerde te weten te komen over het leven voor de oorlog, dan was het alsof er een soort berg tussen ons in stond. En daar kwam ik bijna niet overheen. En dat merkte ik bij al die mensen. En dat was ook de reden dat ik dacht, als ik het nou niet maar op 2 of 3 families concentreer, maar probeer ook die rijke Joodse gemeenschap neer te zetten, dan kan ik misschien al die flintertjes bij elkaar tot 1 verhaal maken en daar een fictieve structuur onder zetten. Dus ik heb Roesja, die ik al eerder noemde, dat is zeg maar onze hoofdpersoon, een jonge vrouw, dochter van een diamantbewerker, wordt verliefd op een hele religieuze man. En we volgen haar verhaal, waar ze gaat werken, over haar oma, over de vrienden die ze hebben, en dat daar ook verschil is tussen arm en rijk. En dat zijn wel mensen die allemaal uit het verhaal kwamen. Dus dat je wel langzaam een soort idee hebt van, oh, er zijn Roesja's, er zijn mannen die Sally heten en die heel erg religieus zijn. En daarnaast is er ook materiaal van echt historische figuren. Dus Monna de Miranda, die heel veel heeft gedaan ook voor de stad en met name ook voor de bouw van huizen. Voor een groot deel van de Joodse gemeenschap, want daar was een groot deel was ook gewoon heel arm en woonde lang in sloophuizen. Maar ook Tuschinski, die hier zijn theater heeft opgebouwd. Henri Pollack, die heel veel heeft gedaan voor de diamantbeweging.
Bonden?
Ja, ja.
Ja, dus je hebt ook de verschillen. Ja, even terug. Dus je hebt allerlei verhalen, maar daar heb je stukjes uitgenomen die voor de. Want ik snap dat, want de Shoah was ook vooral om over de Holocaust te spreken, denk ik. En dan niet over. Ik neem aan dat het niet over het Joodse leven daarvoor ging. Dat weet ik niet, maar.
Hoe bedoel je?
Nou, dat is vooral om voor de Holocaust in beeld te krijgen.
Het was dubbel. Gewoon ook, wie waren deze mensen? En ik denk dat het heel, voor mij is het heel belangrijk dat je een beeld schetst van mensen die je niet verengt tot, jullie zijn slachtoffers. Maar dat het, dat is iets wat van buitenaf is gebeurd. Maar daarvoor waren het gewoon mensen.
Ja.
Waardoor je ook, denk ik, veel meer betrokken voelt van, 100 jaar geleden had ik daar ook kunnen staan. En wat had ik dan gedaan?
Ja.
En wat, helaas, wat kunnen wij nu doen als er zoiets ontstaat? Als er een depressie is en mensen, economische depressie en er liggen machtsstructuren onder die denken, oh, als we nou snel erachter komen wie het is, of in ieder geval zeggen zij zijn het, dan kunnen die weg of moeten we die terugsturen of vooral niet binnenlaten. En dat is eigenlijk wat er nog steeds helaas om ons heen gebeurt.
Ja, dat klopt. Het herhaalt zich. Is mijn gevoel in ieder geval een beetje. En ik hoop niet dat het zo ver komt, laat ik het zo zeggen. Jouw hele film zijn eigenlijk, je ziet alleen maar archiefbeelden. En Rivka Lodijzen, die spreekt het in. Dus je ziet haar niet in ieder geval. Het is alleen maar een verhaal.
Ja, en ik wil erbij zeggen, ik heb ervoor gekozen omdat het best een groot deel is. Het begint in eind 2018 tot... net iets nog in de oorlog. Dus het is ruim 20 jaar. Dus ik heb ervoor gekozen om haar brieven te laten schrijven. En die schrijft ze naar haar oudere broer, die naar Nederlands-Indië is geëmigreerd vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Omdat er natuurlijk een enorme depressie ook was hier in Amsterdam. Er was weinig werk. En veel jonge jongens die gingen naar Nederlands-Indië, waar ze... door de koloniale structuur daar meteen bovenaan in de hiërarchie zaten. Want ze waren namelijk Nederlanders, witte Nederlanders. En of ze nou Joods waren of christelijk of arm of rijk, dat deed er niet toe. Ze kregen meteen een baan. En zij mist hem heel erg. En hij mist ook de stad. En zeg maar de neshomme, dus de Joodse ziel en zijn mishpogen, de hele familie. En zij zegt, oké, wij gaan, ik zal jou daarover schrijven. Dus zij schrijft ieder jaar eigenlijk een brief over wat er hier allemaal gebeurt. En ze zegt wel, ik wil wel dat je me belooft dat we samen blijven schaken. Dus het sluit steeds af met een schaakzet.
Ja, toen ik aan het begin van de documentaire dacht ik van, oh, dat kan wel even duren natuurlijk, dat schaakspel. En dat was ook zo.
Ja.
Elk jaar een brief, dat is, en een zet, dat is nogal wat. Ja, de communicatie was natuurlijk nogal langzaam in die periode. Ja, dat is heel mooi. Over die filmfragmenten, die foto's. Op een gegeven moment heb je ontzettend veel materiaal. Je hebt er ontzettend veel werk, denk ik, ook in gestoken. Hoe kom je tot die uiteindelijke definitieve versie?
Ik heb uiteindelijk 5 jaar aan gewerkt, waarvan 3 jaar vooral research. En daarna ben ik, zeg maar, gaan monteren. Met mijn geweldige editor Ruben van der Hamme. En ik heb een film of 1000 gezien. En die heb ik ook allemaal beschreven. In dikke Milton-mappen. En uiteindelijk heb ik er 500 uitgekozen. En die zeg maar meegenomen naar de montage. Wat betekent dat ze gedigitaliseerd, zodat wij ermee kunnen werken. En uiteindelijk zijn er ongeveer 250 films in deze film terechtgekomen. En dat betekent dat er soms maar een paar seconden waren die ik kon gebruiken. En ja, dat is... Kijk, als je zeg maar zo'n film maakt, dan moet je natuurlijk geld hebben om het te kunnen maken. Dus je maakt een aanvraag bij verschillende fondsen. En dan heb je een soort van verhaal en met een aantal beelden van je denkt, ik zou hiermee het verhaal kunnen vertellen. Maar in de montage ben je pas echt aan het bouwen. Dus verhalen die heel erg leuk op papier lijken, op het moment dat je zeg maar met beeld en met een stem en geluid, en het geluid van Mark Lynn, die heeft alles gemaakt, want het waren alleen maar stomme films. En de muziek van Alex Simu. Langzaam wordt het dan een soort geheel. En dat je denkt, dit werkt toch niet zo goed. Dus dit, soms omdat je een heel mooi verhaal hebt, maar te weinig beelden om te vertellen. En het is geen podcast, dus je wil ook eigenlijk dat er zo min mogelijk verteld wordt. Dat je ook heel erg kan kijken. En soms dat ik prachtige beelden had en dacht, dan ga ik nu op zoek naar, er moet iets zijn. Er moet, dus bijvoorbeeld het Paleis van Volksvlijt, nou ja, daar viel ik enorm op. Ik vond in eerste instantie bij het Stadsarchief hele mooie foto's die gemaakt waren door een politieman, dat ze aan het rolschaatsen waren daar. En als kind, ik kom uit Amsterdam, was de galerij nog, stond er nog. En daar gingen we dan wel eens wandelen en spelen. Dus ik had echt zoiets van, oh, dat gebouw moet erin. Dus dat was voor mij eigenlijk al duidelijk, het moet erin. En daarna vond ik nog hele mooie foto's ook van het Stadsarchief zelf. Maar ik wilde ook per se beeld hebben, beeldmateriaal. En dat kon ik maar niet vinden. Tot ik opeens in een soort van amateurmateriaal van iemand die daar vlakbij woonde en zijn kinderen iedere ochtend naar de lagere school bij het Frederik Hendriksplein. En die deed precies die route. Dus dat is dan een manier die ik denk, oké. En toen kwam ik er ook achter dat het voor in de Joodse cultuur een heel belangrijk monument was. Gemaakt door Sarfati, de grote held. En dat, zeker omdat hij op een gegeven moment ook in de brand gaat, dat het voor heel veel Joden echt iets was van, dit was zeg maar een soort monument van... dit kunnen Joden voor elkaar krijgen in dit land. Wij zijn hier als migranten gekomen en zijn hier al 3,5 eeuw. Maar weet je wel, er zijn kansen hier.
Ja. Nou, het Paleis van de Volksvleit, voor de mensen die het niet kennen... dat stond op het Frederik...
Waar nu die vreselijke Nederlandse bank staat. Die, geloof ik, weer mooier is geworden, maar dat heb ik nog niet gezien.
Nee, ik heb het ook nog niet gezien. Nou, ik woon er vlakbij, dus dat weet ik niet. Maar en dat komt daarin. Want dat viel mij ook wel op, tenminste, ook als Amsterdammer. Er zijn natuurlijk een heleboel gebouwen die ik ken en die komen... Nou, het Paleis van de Volksvleit niet, dat is dan afgebrand... maar die komen dan ook weer terug of die werden gebouwd in die periode in ieder geval. En dat vond ik wel heel erg leuk om te zien. Dus er zijn dingen veranderd, maar er zijn ook nog heel veel dingen hetzelfde.
Bijvoorbeeld de Joodse invalide, wat in mijn film voorkomt... dat is een bejaardentehuis voor Joodse bejaarden. En invalide betekende in die tijd niet dat je maar één been had... maar dat er... dat je meer zorg nodig had.
Ja, ook ouder van dagen.
En ouder van dagen. Ja. En het is helemaal opgeleverd door de Joodse gemeenschap... want de overheid deed er niks aan. Dus dat staat er nog steeds. En dat is nu het hoofdgebouw van de GGD in de Weesperstraat... waar ook niks meer van over is. Wat nu een vreselijke snelweg is. Maar ik was dus heel blij toen ik in het archiefmateriaal ook vond... dat ik dacht, oh, het is eigenlijk een soort Utrechtse straat. En dat was zeg maar de straat... waar ook, als ik nu een klein stapje maak naar Ajax nu... die bestaat dit jaar 125 jaar en Amsterdam 750 jaar. Het staat bekend als een jodenclub. En het had ermee te maken dat als toeschouwers, dus publiek die naar Ajax ging... die gingen naar Oost en die gingen door de Weesperstraat. En daar stonden allemaal op zondag kleine tentjes die... eten verkochten, wat ze dan meenamen. Dus er werd gezegd, oh, we gaan naar de Joden. En dan haalden ze daar wat lekkere eten. En nou ja, dat is, ja.
Dus daar komen allerlei, ja, het GGD-gebouw, dat ken ik. Ik heb zelf nog wel eens gewerkt. Dus dat wist ik niet.
Ja.
Mijn broer woont daarnaast en dat is de oude diamantenslijperijfabriek. Daar woont hij in, dat wist ik ook niet. Dus het komt een heleboel dingen komen daarin terug in ieder geval. Die ik niet wist. En die daarmee te maken hebben. En dat, ja. Het is natuurlijk het is ook een beetje de Jodenbuurt daar, die buurt daar.
En
toch?
Het Theater Tuschinski, wat natuurlijk uitgeroepen is tot het mooiste theater van de hele wereld. En daar was ook de première. En het is ook nog steeds een feest om daar binnen te komen. Maar in de film zie je dus ook. Abraham Tuschinski zelf in de foyer... die daar feest aan het vieren is met een enorme taart. Grote opening. En dan zit je daar in Tuschinski naar de film te kijken... van in zijn theater van een man die weigerde om weg te gaan... omdat hij zei, ja, Nederland is goed voor mij geweest in goede tijden. Dan ga je niet vluchten in slechte tijden. Omdat niemand zich een voorstelling kon maken van... de Holocaust. Omdat dat ook op die schaal nog nooit eerder was gebeurd.
Ja. Nee, dat snap ik. Dat komt erin voor, Tuschinski. Dus komen arme mensen in voor. Sloppenwijken, hè? Want dat laat je ook zien, de oude sloppenwijken. En die werden werden er mooie nieuwe, buurten gebouwd... om mensen beter te laten wonen.
In de Transvaalbuurt.
Bijvoorbeeld, daar heb je het over, En dat was toen de tijd. Dat is nu een oude buurt, zou ik zeggen. Ik woon er vlakbij. Dus maar dat was toen een nieuwe buurt. Ja. En toen kwamen ze uit die hele gezellige, maar zeer armoedige omgeving. Dan moesten ze naar die nieuwe huizen toe.
Ja, dat beschrijft Roesja ook in de film. Dat het op zich wel heel mooi is. En dat ze zelfs nu een kamer hebben om te zitten. Want hier in de oude Jodenbuurt, dus de omgeving rondom de Jodenbreestraat, was nooit. S'avonds werden gewoon overal bedden neergezet en dan woonden ze met z'n tienen in een heel klein ruimtetje. Maar goed, dus zegt we hebben nu een kamer waar we alleen maar kunnen zitten. Alleen er is niks te zien op straat, want iedereen zit waarschijnlijk binnen. Dus het was ook opeens het straatleven en eigenlijk hun leven was opeens zo van vooral heel ver weg werd het gevoeld. En nog helemaal niet dat het nou zo leuk was om een eigen wc te hebben en een eigen zitkamer.
Nee, dat was even wennen in ieder geval. Ja. En dat straatleven was weg.
Ja.
Ja, dat snap ik. Dat als je dat gewend bent, en er waren natuurlijk heel veel mensen als ze met z'n tien op een kamer wonen, dan ga je ook de straat op, denk ik. Ja. Dan, Dat was in de Jordaan, denk ik ook. Zo. Ja, dat geeft wel weer die veranderende tijd. Want het waren veranderende tijden natuurlijk.
Ja.
Een aantal mensen hebben daar een behoorlijke invloed op gehad. Je hebt er al een paar genoemd. Onder andere de Miranda komt daarin voor. Ik moet eerlijk zeggen, tot een paar jaar geleden kende ik die naam helemaal niet. Is eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar hij heeft heel veel gedaan. Want hij was wethouder op een gegeven moment. En hij heeft vooral heel veel... Nou ja, voor zwembaden heb ik begrepen.
Ja.
Dus die zijn allemaal gebouwd. En ook die verschillende wijken onder zijn bewind.
Ja.
Dus die heeft ontzettend veel gedaan. Ja, die is ook niet de oorlog doorgekomen.
Nee, en wat wel... Wat ik wel merkte in mijn research is dat zeg maar die diamantindustrie... Iedereen denkt dat, dan waren de Joden dus rijk, want ze zaten in de diamantindustrie. Maar dat was helemaal niet zo, want als er geen diamanten waren, dan moesten ze ander werk gaan doen. Maar dat er dus heel veel mensen uit de diamantindustrie in allerlei andere disciplines terechtkwamen. Dus er werd bijvoorbeeld... ze vonden het heel belangrijk om niet alleen maar zeg maar sociaal en economisch te verheffen, maar ook cultureel. Dus er werd veel aandacht besteed aan lezen en aan muziek. En dus heel veel mensen uit de diamant, die kenden weer mensen die in het concertgebouw speelden. Maar zij waren bijvoorbeeld ook degene die uiteindelijk de bioscoopbond hebben opgezet, omdat hun vakbond zeg maar heel groot was. Ik zie allemaal mensen hier om me heen kijken, dus misschien moet ik stoppen. Ik weet niet wat er aan de hand is.
Nee hoor. Okay. Nee, ga gewoon rustig door. Dat komt ook in jouw arme en rijke mensen. Dus de diamantbewerkers waren niet zo rijk. Want op een gegeven moment hield het ook op. Hè? Er waren geen diamanten meer of niemand kocht ze. Ik weet niet eigenlijk hoe dat... Je had natuurlijk ook de grote depressie toen in die jaren... Ja. Eind jaren 20, begin jaren 30. Heel veel werklozen. Dat komt ook in jouw film voor.
Maar wat voor mij het belangrijkste misschien wel was... dat het in ieder geval het soort enorme saamhorigheid... dat je voor elkaar en met elkaar probeert... het leven en de wereld om je heen beter te maken. Maar ook een enorme veerkracht. Wat ook wel hoort bij de Joodse cultuur van in diaspora zijn. Ze werden hier niet met open arm ontvangen van kom maar lekker in de gildes en je mag overal meedoen. Dus ze moesten altijd op zoek naar plekken waar ze wel iets konden doen. En dus ook op het moment dat het zeg maar de diamant slecht gaat en je hebt nog een paar boeken thuis. Nou, die kan je op het plein verkopen en heb je toch weer wat. En dus ook de lompen waar we nu... Weet je, heel erg mee bezig zijn met dat het duurzaam moet zijn. En de jute zakken die eindeloos op. Dat komt allemaal uit die tijd, omdat het gewoon ook pure noodzaak was.
Ja, en er kwamen ook. Ja, dat snap ik. En toen kwam ook een beetje. Nou, kwam niet. Het was ook natuurlijk de. Je zei al, de cultuur was erg belangrijk. Louis David komt ook in jouw film voor.
Ja, en vind je de Lamar ook, waarvan nu het de Lamar theater is?
Ja. Nou, die heb ik even gemist.
Heb ik niet zozeer benoemd. Maar die, dat is degene die zingt Ons Hollands Hollywood.
Oké. Okay. Ja, dat is waar. Ja, dit het was een rijk leven. En ook met de oorlog, voor de oorlog in de dertiger jaren. Er kwamen natuurlijk ook veel Duitsers naar Nederland. En ook veel met een culturele achtergrond.
Ja.
En ook de film volgens mij.
Ja, nou ja... Het was daar op een wat hoger niveau. Dus dat betekende ook dat het voor zeg maar de mensen die in de Joodse gemeenschap in de culturele sector waren, en dat waren er ook heel erg veel, dat het ook een concurrentie was. En dat het best ingewikkeld was dat ze aan de ene kant iets hadden van dit zijn onze mensen en die moeten geholpen worden. Maar dat het ook betekende dat er minder snabbels waren.
Ja.
Dat is natuurlijk altijd als je al aan de onderkant zit en daar wordt ook weer wat van afgeknabbeld, is het soms ook ingewikkeld.
Dat komt ook voor in jouw film.
Ja.
Ja, dat heb ik gezien. Nou, dat is een hele mooie, fantastische film. Het draait in... vele theaters, geloof ik, op dit moment.
Ja, ik geloof niet van 32 theaters of zo. 34.
Vooral filmhuizen, neem ik aan.
Ja.
Maar je hebt dan een prijs gehad.
Ja, het was echt heel bijzonder. Want na één week hadden 10.000 mensen de film al gezien.
Ja.
En dat is voor een documentaire heel veel. Dus dan krijg je de kristallen film. En nu gaan we voor de volgende 10.000.
En hoe heet dat?
Dat heeft niks meer, want er is de eerstvolgende, namelijk de fictiefilm die iets krijgt, is met 100.000.
Ah, okay.
Dus ja, dat is gewoon, er is ook veel meer budget en het is een ander soort. Veel mensen vinden het ook een documentaire, denken ze, zwaar. Nou, dat is gewoon een kleiner publiek.
Dat is een kleiner publiek, ja, dat denk ik ook. Hoewel, als je op de ITVA kijkt, maar dat is natuurlijk internationaal, lopen wel heel veel mensen rond in ieder geval.
Ja.
Was dat leuk om in première te gaan op de ITVA?
Het is superleuk. Ja, en het is, de ITVA is gewoon een warm bad. En het was voor mij ook heel leuk, omdat mijn debuut daar ook was uitgekomen. En ze zijn heel erg voor de makers. Dus ook toen het zeg maar om ons heen wat ingewikkelder werd vanwege de Gaza-oorlog.
Ja.
En ook die Maccabi-rellen. Een paar dagen daarna had ik mijn première. En ik had iets van, ik hoop niet dat in ieder geval mijn Joodse gasten last hebben van alle spanningen die in de stad zijn. En de ITVA, die zijn meteen, maar we zijn heel trots op de film en dat hier een première gaat. En als er iets gebeurt, het is een publieke ruimte, dus we gaan niet mensen van tevoren tegenhouden. Maar als het niet meer netjes is, dan zullen wij ingrijpen. En dat was een prettig gevoel, omdat ik dacht, ik heb heel veel Joodse gasten en ik wil ze juist eigenlijk het gevoel geven van wees trots op je voorouders en laat iedereen zich realiseren dat alle nieuwe migranten die er komen op de schouders staan van deze Joodse gemeenschap.
Ja, dat is heel mooi. Nou, je hebt net al aangestipt, je hebt ook meer werk gedaan. Hiervoor had je ook een documentaire, die heette Ze noemen me Baboe. Dat was je eerste. Hoe was dat om te maken?
Heel leuk.
Ja.
het is heerlijk om te grasduinen in al dat archiefmateriaal. En dat het langzaam een verhaal wordt. En dat realiseer ik me nu ook over een zeg maar verloren wereld. Mijn moeder komt uit Indonesië. En die komt uit de tijd dat de kolonie nog bestond. En die is daarna naar Nederland gekomen. Dus ik dacht ook, zelfs als we teruggaan, is het niet meer de wereld zoals ze die kent. En dat is heel goed, want ik denk het hele idee van kolonie is natuurlijk eigenlijk belachelijk. Dat je als zo'n klein landje hier zegt, oh weet je wat, er is daar een hoop. Nou, dan zijn wij daar gewoon de baas. Maar ik was wel benieuwd in hoe die wereld functioneerde. En ook geprobeerd om het zonder oordeel en dan eigenlijk het verhaal te vertellen vanuit iemand die zeg maar de allerminste rechten had in die koloniale wereld. Want ze was een vrouw, nou dan ben je al niet veel. Ook nog een Indonesische vrouw. En dan ook nog een arme Indonesische vrouw. Die, en ook nog zonder ouders. Een vader die er niet wil omdat ze geen man is. Of geen jongetje is. Een moeder die doodgaat. En een oom die alleen maar denkt, hoe kan ik er geld uit halen? Als ik er nou verkoop aan een rijke Chinees, dan heb ik weer wat geld of wat land erbij. Zo ging dat. En zij gaat werken voor een Nederlandse familie. En daarin is ze, zo'n ingewikkeld ding, een soort bijna familie. En ik voelde me daar ook wel een beetje door mijn moeder ook mee verwant, van dat je het zo tussen twee werelden in zit. Ik heb me dat nooit zo heel erg gerealiseerd, maar ik ben op een bepaalde manier natuurlijk toch, het werd zelfs halfbloed genoemd. En dat ik later dacht, half? Ik ben gewoon dubbel. Ik weet dubbel zoveel als al die Nederlanders. Dus ik ben eigenlijk altijd heel blij geweest dat ik zeg maar, verschillend bloed in me heb, waardoor je ook misschien iets meer, met iets meer afstand naar de wereld kan kijken en naar een maatschappij waarvan je niet denkt, ik hoor er helemaal bij, maar ik zit een beetje aan de rand.
Ja, oké. Okay. En je hebt de twee documentaires nu gemaakt. Heb je ideeën voor een derde?
Nou, het begint altijd zo heel langzaam te rommelen, maar ik ben ook heel erg iemand die het heel lang bij zich houdt als een soort zwangerschap. En pas als ik bijna het gevoel heb, misschien gaat het wel wat worden, dan deel ik het. Dus dat kan wel weer 5 jaar duren.
Je gaat het nu niet delen.
Zeker niet.
Dankjewel Sandra voor dit interview. De documentaire Neshomme is te zien in diverse filmtheaters in Amsterdam, maar ook daarbuiten heb ik gezien. Dan gaan we nu over naar Rick Herder. We gaan praten over de tentoonstelling Martial Arts in het Wereldmuseum Amsterdam. Voorheen noem ik nog maar even Tropenmuseum, maar dat zullen we niet meer noemen. Nou. Rick, kan je iets over jezelf vertellen? Wie is Rick Herder?
Hallo, leuk dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Rick Herder en ik ben tentoonstellingsmaker in het Wereldmuseum. En dat doe ik nu al bijna 9 jaar. En daarvoor heb ik ook lang voor allerlei verschillende musea gewerkt in de erfgoedsector. Tentoonstellingen, filmproducties, interactieve games, alles om cultuur, erfgoed en geschiedenis eigenlijk toegankelijk te maken voor een groot publiek. Dat is denk ik een beetje de rode draad in mijn loopbaan. En ik heb hier om de hoek geschiedenis en film- en televisiewetenschappen gestudeerd in een lang verleden.
Oké. Dus dat was jouw voorbereiding op tentoonstellingsmaker. Wat doet een tentoonstellingsmaker? Want ik heb hier altijd conservatoren gehad en allerlei verschillende functionarissen van het museum. Maar wat doet een tentoonstelling specifiek?
Ja, het is een hele bijzondere functie, ook een hele mooie functie. Ik vind het de mooiste functie die er is, de mooiste baan in de wereld. Ik werk samen met een conservator. En een conservator is de inhoudelijk specialist. Bijvoorbeeld een conservator Indonesië of een conservator voor Japan. Nou, die kennen het land en de cultuur en de geschiedenis. En die kennen de collectie. Het Wereldmuseum heeft een ongelooflijk grote collectie. Bijna 500.000 voorwerpen. Ik geloof 800.000 foto's. Mijn specialisme is daar een verhaal van maken. Eigenlijk misschien meer als een filmregisseur. Dus ik kijk heel erg naar de verhaallijn, naar de thema's. En hoe kun je van al die verschillende objecten dus iets maken wat je als een bezoeker meeneemt. In een tentoonstelling komen van allerlei verschillende dingen samen. Films, ruimtelijk ontwerp, zeg maar de architectuur, het grafisch ontwerp. Interactives op een touchscreen of misschien fysiek, tekstredactie, dus al dat soort middelen, dat is echt mijn afdeling.
Oké, dus dat breng jij in en dat is, de tentoonstelling, ik heb hem gezien, het is heel interactief ook, dus dat is tegenwoordig leuk, ook voor kinderen trouwens. Hele schoolklassen daartegen boksballen zien
ja,
stompen.
Ja, ja, een tentoonstelling over martial arts, dus over vechtsporten. Die kan natuurlijk niet zonder dat je zelf ook even een klein beetje in beweging moet komen. En dat past ook wel heel erg bij het Wereldmuseum, bij de traditie van wat vroeger het Tropenmuseum was. Heel interactief, gericht op families, dingen dichtbij brengen eigenlijk.
Want wat zijn eigenlijk martial arts? Kan je me daar iets meer over vertellen?
Ja, martial arts en vechtsporten, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Wij gebruiken het een beetje door elkaar heen. Vechtsport, zegt het al, legt echt de nadruk op het vechten en op het sporten. Maar een martial art, de vechtkunsten, de krijgskunsten, dat zijn vechtsporten met een langere traditie, waarbij het ook gaat om de cultuur daarachter. Mars, de god van de oorlog, die heeft zijn naam gegeven aan deze tradities. En je ziet in elke, eigenlijk bijna elke cultuur heeft wel zijn eigen tradities. Dus over de hele wereld komen vechtsporten voor, soms met een hele lange geschiedenis. Als je bijvoorbeeld denkt aan kung fu, dat bestaat al vele, vele eeuwen. Andere zijn recenter, als je denkt bijvoorbeeld aan het kickboksen. Nou, kickboksen is echt een vechtsport waarbij de nadruk ligt op het sporten. Dat is iets uit de tweede helft van de 20e eeuw. Ik vond het een heel mooi onderwerp wat heel erg past ook bij. Wij zijn het Wereldmuseum, we gaan over wereldculturen. Hoe leven mensen met elkaar samen? Hoe geven mensen vorm aan hun leven? Hoe wordt hun leven ook gevormd door de wereld? En als je kijkt naar martial arts, die zeggen eigenlijk heel veel meer dan alleen maar wat er gebeurt op de mat. Dus er zit een hele spirituele component bij bijvoorbeeld. Dus heel veel vechtsporten zijn verbonden met religieuze stromingen. Als je denkt weer naar het kung fu. Het is heel erg verbonden met boeddhisme. Misschien kennen mensen wel de Shaolin-tempel in China, hoog in de bergen. Er zijn tientallen, zo niet, nee, er zijn wel honderden films over gemaakt. De monniken die oefenen en door het fysieke inspanning groeien ze ook spiritueel en geestelijk. Nou, dat is maar een van de vele voorbeelden wat je de wereld achter martial arts die wij in deze tentoonstelling willen laten zien.
Ja, want het zijn heel veel verschillende martial arts uit heel veel verschillende landen of in ieder geval streken. Kan je iets vertellen over de tentoonstelling? Hoe ziet die eruit als je binnenkomt?
Ja, we beginnen waar het eigenlijk bij alle vechtsporten begint, namelijk in de kleedkamer. Iedereen die kan dan vechtsporten doen, dat is het mooie. Ik heb getraind met jonge kinderen, met hele oude mensen, mensen van allerlei achtergronden. Maar in de kleedkamer, daar laat je je kantoorpak of je joggingbroek of wat dan ook laat je achter. En daar transformeer je in een martial artist. Je doet misschien je judopak aan, je hebt een gele band of nog een beginner. Dus je kleed je om en dan transformeer je eigenlijk en stap je daarna op de mat. Dat doe je ook in onze tentoonstelling. Want dan de tweede zaal is zaal die heet Het Lichaam. Trainen van het lichaam, want daar begint het. Alle sporten hebben gemeen, je moet in conditie komen. Je moet afzien, je moet zweten, je moet soms ook pijn lijden. Discipline hebben. En in die zaal belichten we een aantal sporten daaruit. En die sporten illustreren de verschillende dingen die je kan doen met je lijf. Je kan trappen. Dan laten we taekwondo zien uit Korea. Bekend op zijn prachtige, hele elegante en hoge trappen. Boksen. Kennen we allemaal. Boksen op de zak. Dat mag je daar dan ook doen. We laten dan ook zien hoe boksen eigenlijk de regels van het moderne boksen eind 19e eeuw ontstonden. En nog steeds eigenlijk gevolgd worden. De countdown, de tientellen. Nou, noem maar op. Worstelen laten we ook zien. En dan hebben we bijvoorbeeld sumo worstelen uit Japan met prachtige prenten uit onze waanzinnige Japan collectie. Ik moet er ook even bij zeggen, conservator met wie ik de tentoonstelling heb gemaakt is Daan Kok. Hij is conservator Japan en hij heeft heel veel prachtige objecten uit onze collectie gevonden. Eigenlijk meer dan we hadden gedacht. Dus het was een enorme ontdekking ook voor ons dat we toch eigenlijk heel veel hadden over vechtsporten. Want ja, dat is nooit verzameld in het museum.
Nooit specifiek van we hebben een conservator vechtsport.
Nee, zeker niet. Nee. Dus het was echt creatief zoeken. We hebben heel veel gevonden. We hebben vooral heel veel gevonden ook bij de volgende zaal. Dat gaat over het trainen van de geest. Ik refereerde net al even aan kung fu en boeddhisme. Nou, prachtige godenbeelden, ook taoïstische beelden. Kalaripayattu komt uit India. Dat is een van de oudste vechtskunsten ter wereld. Een paar duizend jaar oud. En dat is heel erg verbonden met het hindoeïsme. Dus als je die vechtsport doet in India, dat trainen in een soort uitgegraven, half ondergrondse gym, zeg maar, op een aangestampte aardevloer. En daar staan allemaal kleine godenbeelden. Shiva en Hanuman en noem maar op.
Nou, daar eigenlijk een religieuze handelingen zijn dat.
Ja, zeker. Je moet ook eerst bidden voordat je kan trainen. Dus dat is echt heel erg verweven met elkaar. Nou, die grote beelden hadden wij in onze collectie en kunnen wij ook gelukkig laten zien. Nou, dan hebben we lichaam getraind en geest getraind, zijn we klaar voor het gevecht. En dan komen we in het derde thema en daar hebben we een ring neergezet. Net daar focussen op een aantal vechtsporten waarbij echt de confrontatie, het duel, heel belangrijk is. Boksen, MMA, dat is Mixed Martial Arts. Dat is eigenlijk de nieuwste, populairste vechtsport die er is. Iedereen onder de 25 die kent deze sport. Komt uit Amerika. De UFC is daar heel groot in die vechtsportorganisatie. Het is heel grappig. De grote media hebben er geen aandacht voor. De NOS zal je er niet over vinden. Zodra iemand op het ijs stapt, dan pakken we groot uit. En iemand stapt op een wielrenfiets en dan krijg je de voorpagina's en trapt tegen een voetbal aan. Nou, je hoort wel, ik ben een klein beetje gefrustreerd over het gebrek aan erkenning van de massamedia voor het grote publiek.
Ja, maar je hebt er zelf ook wat mee, hè, met martial arts.
Ja, dit is een heel mijn project is mij onwijs dierbaar. Ik heb heel veel tentoonstellingen gemaakt, maar deze is mij misschien wat meest dierbaar. Het is mijn eigen idee en het is ook mijn eigen passie. Zelfs als tiener deed ik Aikido. En heb ik lang gedaan.
Kan je dat, wat is dat?
Ja, Aikido is ietsje bekender. Aikido is de iets hardere variant, zou je kunnen zeggen. Maar Aikido heeft geen wedstrijden. En daar train je vooral het verdedigen. Dus je gebruikt de energie van je aanval. Als iemand jou aanvalt met een stoot of een trap of een mes, dan gebruik je de beweging en de energie van die persoon. En die neem je mee. En die draai je dan weer om zelf die persoon op de grond te gooien, bijvoorbeeld. Of onschadelijk te maken. Het is heel elegant. Het is ook de grondlegger daarvan was een zeer spirituele man. Of into het Shintoïsme. Shintoïsme is een geloof in Japan. En daarna heb ik heel lang gebokst. Onder andere bij Kops, beroemde kopboksschool. En bij Kneppers hier in de Jordaan, ook in een grote school. En de laatste jaren heb ik gekickbokst. Ik woon aan het Erasmuspark. Daar trainde ik buiten bij Wim Smit, mijn geweldig kickboksleraar. En ik heb met heel veel pijn in mijn hart vorige week afscheid genomen van Wim. En ik ben nu met iets nieuws begonnen. Ik heb een beetje beurzenarmen, een beetje blauwe onderarmen. Want ik ben met kung fu begonnen. Okay. Een hele mooie school in de buurt van Leidseplein. Kei kung fu, waar doe ik vooral Wing Chun. Dat is een vrij realistische vorm van kung fu gericht op zelfverdediging. En een hele leuke school. Dus ik vond het tijd voor iets nieuws. Dus ik ga de komende jaren proberen daar de nieuwe skills te leren.
Oké, nou. Ja, mooi. Ja, je hebt er wel wat mee. Dat begrijp ik. Er zijn zoveel verschillende sporten. De meeste mensen kennen ze misschien niet eens. Tenminste, niet allemaal, laat ik het zo zeggen. Misschien enkele. Maar vertel nog even verder over je tentoonstelling.
Ja, ik was halverwege gebleven in de ring. Daar kun je zelf ook in actie komen. We hebben twee vechtmachines laten maken. Het is heel veilig, je hoeft elkaar niet aan te raken. Maar je moet alleen maar op het groene lampje slaan. En als het lampje rood wordt, beter laat, dan heeft je tegenstander een punt gescoord.
Want er staan twee mensen in die ring.
Ja, je kan samen tegen elkaar en het publiek kijkt toe. Je wordt ook toegejuicht door de speakers. Dus je ervaart ook een beetje de sensatie. Want vechtsport is natuurlijk ook sensatie. Het is ook entertainment. Het gaat echt niet alleen maar om spirituele groei. Het gaat ook gewoon om keihard knokken, om knockouts, om het spektakel. Zeker een aantal vechtsporten. Dan zijn we halverwege de tentoonstelling. Daarna zoomen we een beetje uit en kijken we naar de maatschappelijke betekenis van vechtsporten. Een thema is bijvoorbeeld verzet en verdediging. Daar zoomen we bijvoorbeeld in op Pencak Silat uit Indonesië. Indonesië heeft een waanzinnig rijke, prachtige traditie. Heel veel variaties. Al die duizenden eilanden waren allemaal hun eigen variaties. Pencak Silat is eigenlijk een soort verzamelterm. En heel bekend, of heel belangrijk in de Indisch-Nederlandse gemeenschap. Je vertelde er net al wat over, Sandra, over de komst van Nederlands-Indische mensen naar Nederland. Die brachten deze traditie ook met zich mee. We laten daar bijvoorbeeld foto's zien in het oude tijdschrift, waarin een keurige heer met een wit overhemd en een stropdas in de huiskamer een aantal oefeningen deed. Er waren helemaal geen sportscholen. Nu heb je die wel. Amsterdam heeft een paar prachtige Pencak Silat voor de sportscholen, waar ik ook heb meegetraind. Ander voorbeeld is karate. Karate is natuurlijk heel bekend. Ontstaan op Okinawa, een heel klein eilandje. Helemaal het zuiden van Japan, vlak eigenlijk bij China. Dus de Chinese en Japanse invloeden gingen over en weer op dat eiland. En op een gegeven moment heeft Japan daar de macht overgenomen en verboden het dragen van wapens. En mensen zijn heel creatief, dus die gingen hun landbouwgereedschap gebruiken. En als wapen. En mensen kennen misschien de penche, de nunchaku, waar Bruce Lee dus mee vocht. De twee stokken met een kettingje ertussen.
Oh ja.
Nou, dat zijn allerlei verhalen over. Heel veel mythes ook. Want de martial arts is omgeven door mythes. Heel veel verhalen zijn niet te bewijzen of zijn niet waar. Of komen uit films of uit boeken of uit poëzie of uit heroïsche volksverhalen. Maar veel mensen zijn het wel mee eens dat die nunchaku afkomstig is als een gereedschap om mee te dorsen. Zo rijst of de graan halmen mee kapot te slaan. Ander mooi thema is, ook een maatschappelijk thema, is wat bij dat verzet past, is de traditie van zwarte boksers. We hebben een paar verhalen uitgelicht uit Amerika, maar ook uit Europa. Mensen kennen natuurlijk allemaal Muhammad Ali, die zijn sport ook echt inzette om te strijden tegen racisme. De burgerrechtenbeweging in de jaren 60 in Amerika. Maar bij andere verhalen uit het begin van de 20e eeuw, er waren heel veel ontzettend goede zwarte boksers, maar die kwamen eigenlijk niet echt aan de bak met grote partijen. Want de promotors van die hun witte kampioenen wilden beschermen. De witte kampioen, de witte mens moest superieur blijven. Maar in een bokspartij, dan is alles weg. Dan heb je alleen nog maar man tot man over. En als er dan een zwarte kampioen zoals Jack Johnson in Amerika, als die won, dan leidde dat echt tot enorme toestanden. En er is ook een heel mooi Nederlands verhaal, of niet een Nederlands verhaal, maar een link met Nederland en Amsterdam. En dat is het verhaal van Battling Siki. Daar is ook ooit een prachtige archiefdocumentaire over gemaakt. En die jongen heeft een ongelooflijk bijzonder hartverscheurend levensverhaal. Hij is gekidnapt als klein jongetje van 7 jaar oud door twee Duitse dames in Senegal. Hebben hem meegenomen naar Frankrijk en daar moest hij vechten op de markt en op de kermis.
Voor geld,
voor
geld, dames.
Voor geld en voor entertainment van het witte publiek. Hij was een exotische attractie, zeg maar. Net als we hier in Amsterdam hadden we de wereldtentoonstelling. 1883 op het Museumplein. Daar werden mensen als dieren tentoongesteld. Als exotische wezens. Nou, dat was deze bokser ook. Maar hij was ongelooflijk goed. Hij versloeg de een naar de ander. En op een gegeven moment kwam hij in een wedstrijd tegenover een Canadese wereldkampioen, George Carpentier. Maar hij mocht die wedstrijd alleen vechten als hij beloofde te verliezen. Dat gebeurde vaak in boksen, vast veel corruptie. En hij moest in de, ik weet niet welke ronde, misschien de derde ronde, moest hij neergaan. Maar Siki die kreeg hele harde klappen. Hij dacht, ja mooi niet, ik ga mooi terugslaan. Nee, en hij sloeg hem knock-out en hij werd wereldkampioen. Dus de eerste wereldkampioen uit Afrika. En hij had een Nederlandse vriendin. Hij heeft ook nog een keer gevochten in het Concertgebouw. Dus ook hem, en we hebben een prachtig, ontroerend portret geschilderd door Isaac Israels van Battling Siki.
Ja. Ja, dat heb ik gezien. Dat hangt ook in de tentoonstelling. Heel mooi. Ja, dat zijn de sociale verhalen of de misstanden eigenlijk waar je het nu ook over hebt. En het belang van je voor de gemeenschap. Maar ik heb ook andere dingen gezien. Bijvoorbeeld Bruce Lee heb ik ook gezien.
Ja, Bruce Lee, mijn grote held. Alweer meer dan 50 jaar geleden overleden. Hij overleed eigenlijk een maand voordat hij doorbrak internationaal. En martial arts, de term heeft hij ook gepopulariseerd, heeft hij geïntroduceerd. Hij heeft sowieso voor een enorme kung fu rage gezorgd. Iedereen kent wel dat liedje Everybody Was Kung Fu Fighting. Nou, dat kwam allemaal door deze grote meneer. Geboren in Amerika, maar wel Chinese ouders, in San Francisco. Groeide op in Hongkong. Ja, ik kan een uur praten over deze man. Dus onderbreek me als het te veel over Bruce Lee gaat. Maar we hebben prachtige, authentieke filmposters van hem. We hebben een kleine, een soort ouderwets bioscoopzaaltje nagebouwd. Met ook ouderwetse klapstoeltjes uit de oude bioscoop. Overal vandaan gehaald op Marktplaats. En daar draait een compilatie, een film van mijn favoriete scènes van vechtsportfilms. Ik ben ook een groot filmliefhebber. Filmrecensent geweest en redacteur bij de Filmkrant. Dus ik hou enorm van de Aziatische filmen. Daar worden zulke ongelooflijk mooie. Echt de vechtkunst als kunst. Degene die de scènes maakt in een vechtfilm heet ook een choreograaf. En sinds The Matrix komen er heel veel choreografen uit Hongkong naar Hollywood. Die hebben de actiefilm naar een hoger plan getild. En daar begon geloof ik met 70 van mijn favoriete films. Nou, uiteindelijk zijn er een kleine 30 overgebleven. Ik denk dat ik dat het allermoeilijkste vond van de hele tentoonstelling. Om die films te kiezen.
Ja, het snapt wat Sandra gedaan heeft, toch?
Ja, ik hoor jou. Je begon met 1000 films. Ongelooflijk. En wat moet dat vreselijk zijn om die 500 films dan niet te kiezen. En uiteindelijk nog een keer de helft ervan weg te laten.
Nou, het is dan ook zo dat je soms denkt, oh ja, daar heb ik niks aan. En dat ik dan opeens op een verhaal stuit en dacht, ik heb het gezien ergens, maar welke film was dat? En dat je eindeloos aan het zoeken bent en dan het er toch nog weer in krijgt. Maar kiezen is inderdaad het allermoeilijkste. Maar
je vertelde net, je beschreef ze allemaal, dus je hebt een soort kaartjesysteem of een Excel of ergens.
Ja, ik ben een enorme digibet en ik hou erg van schrijven. Dus ik heb gewoon een multimap blaadjes en dan schrijf ik het er allemaal bij met allemaal kleurtjes en streepjes ernaast. En dan probeer een soort thema te vinden van, oh ja, maar dit gaat eigenlijk hierover en dit hier. En dan heb ik dit al, dus dan kan ik beter nu. Dat zal jij ook wel hebben gedaan, dat je probeert een soort diversiteit erin te krijgen.
Ja, je probeert het te groeperen, te thematiseren. En ik heb ooit in iFilm Museum, was een tentoonstelling over Stanley Kubrick. En die wilde een film maken over Napoleon. En die had een enorme dossierkast. En elke dag uit het leven van Napoleon had één kaartje. Dus hij wist gewoon van iedere dag uit het leven van die man, wist hij iets. Oh. Wat hij deed, waar hij was, met wie hij had gepraat.
Ja, dat is wel een levenswerk, denk ik.
Ja, het is de vreselijke verdriet gehad we die film nooit hebben gezien van Kubrick.
Ja. Omdat hij niet gemaakt is.
Nee, hij is niet gemaakt. Nee. Het was te ambitieus. Hij kreeg het niet van de grond. Nee.
Hey, en er zijn ook een heleboel winnaars of belts te zien in jouw tentoonstelling, in jullie tentoonstelling. Wat zijn dat voor belts?
Ja, die horen bij dat thema het gevecht. En dan kijken we naar kickboxers. En kickboksen, Nederland is een heel groot land als het gaat om kickboksen. En we hebben 12 kampioenen van 12 verschillende vechters. 6 vrouwen, 6 mannen. Ik vond het heel belangrijk om ook die vrouwelijke kampioenen te laten zien, want die krijgen veel minder aandacht. We hebben bijvoorbeeld ook een interview met Jorina Baars uit Den Helder. Zij is recordkampioen, ze is onverslagen. Ze heeft volgens mij 13 belts. Ze heeft ook demonstraties en lessen gegeven bij ons op Museumnacht. Dat was heel erg leuk. Maar zij zegt ook in die film van, ja, iedereen kent Badr Hari, maar ik heb zelf veel meer belts. Dus die vrouwen die krijgen echt te weinig aandacht. Dat begint gelukkig een klein beetje te veranderen in de wereld van de vechtsport. Maar daar hebben kampioen belt van Rico Verhoeven, Ernesto Hoost. En Nestor, die hier in Amsterdam heel lang getraind heeft en nog steeds als hij in Japan uit het vliegtuig stapt, door alle mensen wordt toegejuicht. Dus ja, dan zie je ook wel dat in andere landen, in Frankrijk, Brazilië of Japan, Amerika, staan de vechtsporten veel hoger aangeschreven dan in Nederland. En dat was ook heel leuk toen ik al die sporters probeerde te benaderen. Iedereen zei ja en iedereen was enthousiast en stelde ook geen vragen. Ja, je mag hem lenen. Maakt niet uit voor hoe lang. En ze waren, heel veel ervan waren bij de opening. En het was een heel bijzonder moment om zoveel atleten, wereldkampioenen, maar ook mensen van een kleine sportschool om de hoek waar ik had getraind. Ik heb totaal bij 50 verschillende scholen lessen gedaan.
Ja, dat was de voorbereiding ook voor deze tentoonstelling, voor een groot gedeelte.
Ja.
Om overal langs te gaan.
Ja, absoluut. We wilden de tentoonstelling had ik ook het idee van, het lijkt me heel mooi als er een nieuw publiek komt. En het was een beetje tweeledig. Aan de ene kant mensen die denken, oh, vechtsport, dat is alleen maar agressief en alleen maar slaan. Die laten zien, er zit zo heel veel achter. Er zit zoveel cultuur en traditie achter. En aan de mensen die het doen, die misschien nog nooit in ons museum zijn geweest, en denken, oh, dat is saai of ik weet niet wat ik daar moet doen, of misschien mag ik daar wel niet in of zo. Of, nou ja, die laten zien van nee, we gaan ook over jouw wereld en over jouw leven. Dus, en die mensen waren ook allemaal gekomen. En ja, dat was voor mij heel ontroerend om die allemaal bij de opening te zien. En ik heb de stad ook op een nieuwe manier leren kennen. Elke week bezocht ik dan zo'n school. En dan was het toch wel een beetje met zweet in mijn handen. Het is toch een beetje eng. Waar kom je nou weer binnen? Vaak was het ook even zoeken, want het zijn kleine gymzaaltjes. Het zijn achteraf. Het zijn niet de gelikte sportscholen zoals de grote fitnesssportscholen, waar grote ketens achter zitten. Heel veel vrijwilligerswerk, heel veel toewijding. Maar ook ongelooflijk veel variatie. Er zijn, ik heb er maar 50 bezocht. Ik denk dat er zeker wel 100, 150 scholen zijn. Er zijn ook niet echt de tellen en cijfers van bekend. Heel veel varianten van
alles. Dat zijn allemaal verschillende vechtsporten ook. Nou, niet allemaal, maar het zijn heel veel verschillende vechtsporten.
Ja, heel veel verschillende. Dus ik kan er wel een paar noemen. Capoeira, kung fu, karate, kickboksen, muay thai kickboksen, mixed martial arts, Brazilian jiu-jitsu, penchak silat, judo. Dat zijn er zo'n aantal. In de tentoonstelling hebben we ons gefocust op 15. Omdat het anders mensen helemaal het spoor bij ze zouden raken. Het is al heel veel, 15. En we hebben ook gezocht naar een mix van dingen die mensen kennen. Zoals boksen of kickboksen, judo en karate. Maar ook onbekende sporten. En dat is het mooie van onze collectie als Wereldmuseum. We hebben hele mooie voorwerpen uit Iran van de sport Zurganeh. En Zurganeh is in Iran heel groot. Het is een mannenwereld. Mannen trainen daar met enorme houten knotsen, waarmee ze hele atletische gymnastiek oefeningen bijna doen. Het komt van het worstelen. In het Persische leger werd dat gebruikt als training voor de soldaat, om ze in vredestijd ook fit en scherp te houden. Zie je dat niet meer terug. Je ziet dat bij veel martial arts hebben een militaire oorsprong. Om het leger discipline bij te brengen, kracht bij te brengen. Ook gewoon gewapend om zwaarden of pijlenbogen.
Ja, die zijn soms ook te zien in tentoonstellingen.
Ja, we hebben heel veel hele mooie wapens. Sommige uit eigen collectie, ook weer heel veel geleend. Sifu Heni Eleonora wil ik even noemen van de school Ligu Men in de Pijp. Traditionele kung fu school. Die doet op dit moment overal, als je nu een leeuwendans of drakendans ziet voor het Chinese nieuwjaar, dan grote kans dat er een kung fu school in de draak zit. Het zijn heel zwaar ook om die draken en die leeuwen. Je moet heel gehurkt. Die routines heb ik ook mee zien trainen in verschillende kung fu scholen.
Want veel van die scholen, die zijn er ook om jeugd ook een beetje bezig te houden. Hè? Een beetje van de straat te houden.
Ja, daar zijn vechtsporten heel uitermate geschikt voor. Respect voor je tegenstander. Al die scholen waar ik geweest heb ik nul agressie gezien. Ik werd overal echt met respect behandeld. Respect voor je tegenstander, respect voor je leraar, voor je sensei, je sifu. Ook respect voor jezelf. En dat is heel belangrijk. En bijvoorbeeld een school in Slotervaart, die heet El Otmani, opgericht door Nordin El Otmani, een Marokkaanse kampioen uit de jaren 90. Dat was echt nog de ruige tijd. Er was heel veel criminaliteit. En ja, als een of andere crimineel of drugsdealer, die vond het natuurlijk wel fijn om even protectie te hebben, een sterke man om zich heen te hebben. Dat komt goed van pas. Dus, en met die wedstrijden verdiende je helemaal niks. Je verdiende misschien een paar honderd gulden. Nou, dan ging je even in iemand helpen en dan verdiende je een stuk meer. En heel veel grote mannen stonden ook op het Leidseplein, waren portier. Bijvoorbeeld Peter Aerts, die vaak kampioen in Japan is geworden, stond ook op als portier. Maar hij zag dus dat het veel vaak misging. En hij heeft nu die school, brengt hij heel veel jongens die misschien te veel tijd op straat doorbrengen. Te lang in het bed liggen en te laat naar bed gaan en ongein uithalen, brengt hij respect bij.
En, discipline.
En discipline. En hij heeft contact met wijkagent, met misschien met reclassering of met scholen. Hij regelt stageplekken voor de mensen. Dus die sportschool is echt veel meer dan alleen een school. Het is echt een gemeenschap.
Ja, en dat kwam vaker voor. Hè? En ook in jouw film, Sandra, komt een boksschool voor. Of er wordt genoemd in ieder geval. Want ook in die tijd was dat zo.
Ja, het was een hele belangrijke gemeenschap ook. En die zit ook als lijn, zeg maar, in in de film. Omdat het grote verzet vanuit de Joodse hoek kwam ook vanuit de bokswereld. En er waren een heleboel rondom het Waterloopplein. Heel veel boksscholen. En die waren de eerste die iets hadden van moeten nu gewoon iets ondernemen. En dat werd meteen heftig afgestraft. Maar wat ook wel grappig is dat die boksscholen, zeg maar toen de Olympische Spelen voor het eerst hier kwamen, toen was turnen was voor het eerst ook dat mocht, dat vrouwen dat ook mochten doen. En er waren natuurlijk allemaal verhalen dat ze onvruchtbaar zouden worden en dat ze dat beter allemaal niet konden doen. Maar die moesten trainen en die hadden ook niet heel erg veel plekken. En die hebben dus ook heel veel mogen trainen in die boksschooltjes op tijden dat de boksers er zeg maar niet waren. En die hebben uiteindelijk dus ook de Olympische Spelen gewonnen.
Ja.
En er werd natuurlijk, dus het komt ook heel erg voor dat die hele bokswereld, die was enorm een jaar van tevoren al zich aan het verheugen dat hun held mee zou mogen doen. En die was eigenlijk nog te jong om mee te doen. Ze hadden daar een beetje mee gesjoemeld. En die heeft in ieder geval 1 of 2 rondes gedaan. Maar toch waren ze allemaal super, super trots.
En dat was?
Ben Bril.
Dat was Ben Bril.
Ja. Ja,
Ben Bril heeft nog steeds, heb je ieder jaar in Carré het Ben Bril Memorial. Daar ben je ook wel eens geweest. Het heel Carré vol met boxfans. En dan beneden in de piste, waar het circus vroeger stond, staat de ring. Dat is een fantastische locatie voor een boxpartij.
Oké. Dankjewel voor dit gesprek, Rick en Sandra natuurlijk. We hebben gesproken over de documentaire film Nesjomme, die in 1 week al 10.000 bezoekers getrokken heeft en daarmee de eerste Kristallen Award voor de documentaires heeft ontvangen. Deze is nog te zien in diverse bioscopen en zal op een later moment door het NPO worden uitgezonden. Klopt dat?
Ja, ik denk in het najaar.
Ja. De tentoonstelling Martial Arts is te zien in het Wereldmuseum Amsterdam tot en met 31 augustus 2025. Ik zou zeggen, ga dit zien. Ik denk jullie wel. Dank jullie wel voor dit informatieve gesprek. Dit was Wie Wat Bewaart. Gepresenteerd door Jeroen de Vries met dank aan de gasten van vandaag. En het Allard Pierson. En techniek Wout Ros.